Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Design of Design van Frederick P. Brooks Jr. is een bundel essays over het ontwerpen van complexe systemen. Brooks is vooral bekend door zijn werk aan IBM System 360 en door de Mythical Man Month. Maar hier richt hij zich breder op de vraag hoe goed ontwerp werkelijk tot stand komt. Het boek behoort tegelijk tot de literatuur over softwareontwikkeling, systeemontwerp en algemene ontwerppraktijk. Brooks vergelijkt inzichten uit informatica met voorbeelden uit onder meer architectuur en woningbouw. Daardoor gaat het niet alleen over code of computers, maar over de terugkerende keuzes waarmee ontwerpers te maken krijgen. Hij bespreekt beperkingen, budgetten, esthetiek, hulpmiddelen, testen en samenwerking. De centrale gedachte is dat ontwerp geen volledig voorspelbaar stappenplan is. Het vraagt om een combinatie van technische kennis, ervaring, beoordeling en de bereidheid om duidelijke keuzes te maken. Met praktijkvoorbeelden en beschouwende analyses onderzoekt Brooks welke werkwijze ontwerpkwaliteit ondersteunen en waarom grote projecten vaak extra moeilijk worden wanneer veel mensen, onderdelen en belangen samenkomen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, ontwerp begint met het scherp afbakenen van het probleem. Brooks behandelt ontwerp als het vormen van een samenhangend geheel onder concrete beperkingen. Een ontwerp is dus niet simpelweg een verzameling aantrekkelijke mogelijkheden. De ontwerper moet bepalen welk probleem voorrang krijgt, welke eisen werkelijk bepalend zijn en welke compromissen aanvaardbaar blijven. Dat geldt voor een softwaresysteem, maar ook voor een gebouw of een technisch product. Wanneer de doelstelling vaag blijft, kunnen afzonderlijke onderdelen op zichzelf redelijk lijken en toch samen een onlogisch of onbeheersbaar resultaat opleveren. De nadruk op afbakening maakt het boek relevant voor projecten waarin opdrachtgevers, gebruikers en technische teams verschillende verwachtingen hebben. Brooks laat zien dat beperkingen niet alleen obstakels zijn. Een budget, beschikbare tijd, compatibiliteit met bestaande systemen en fysieke ruimte dwingen ontwerpers om prioriteiten zichtbaar te maken. Het gevaar ontstaat wanneer men doet alsof alle wensen tegelijk verwezenlijkt kunnen worden. Dan worden beslissingen uitgesteld en groeit de complexiteit ongemerkt. Deze benadering is ook bruikbaar in Nederlandse en Belgische organisaties, waar ontwerptrajecten vaak overleegintensief zijn. Brie-draagvlak is waardevol, maar vervangt geen heldere ontwerpverantwoordelijkheid. Brooks pleit niet voor willekeurige daadkracht. Hij vraagt juist om een expliciete keuze voor de kern van het systeem, zodat latere beslissingen daaraan getoetst kunnen worden. Daarmee wordt ontwerp een gedisciplineerde vorm van oordelen, in plaats van een eindeloze optelsom van wensen. Ten tweede, budgetten en beperkingen bepalen de vorm van een ontwerp. Een belangrijk thema in de Design of Design is dat elk ontwerp binnen meerdere budgetten opereert. Brooks bedoelt daarmee meer dan geld alleen. Tijd, rekenkracht, materiaal, energie, aandacht van gebruikers, onderhoud en organisatorische capaciteit zijn allemaal begrensde middelen. Een ontwerp dat één budget overschrijdt, kan als geheel mislukken, ook wanneer het technisch indrukwekkend is. De ontwerper moet daarom niet alleen vragen wat mogelijk is, maar ook welk gebruik van schaarse middelen de meeste waarde oplevert. Dit perspectief corrigeert de neiging om ontwerpkwaliteit uitsluitend te meten aan het aantal functies of aan technische verfijning. Een systeem met steeds meer uitzonderingen, opties en koppelingen kan rijker lijken, maar wordt vaak moeilijker te begrijpen, te testen en te beheren. Brooks koppelt ontwerpkwaliteit daarom aan beheersing. Goede ontwerpers herkennen wanneer een extra mogelijkheid de samenhang aantast of de kosten van verandering te hoog maakt. Voor software is dit bijzonder concreet. Elke functie vraagt ontwerpwerk, implementatie, documentatie, kwaliteitscontrole en ondersteuning na oplevering. Ook in bouw, infrastructuur en publieke dienstverlening speelt hetzelfde mechanisme. Een besluit dat vandaag goedkoop oogt, kan later onderhoud of coördinatie duur maken. Brooks biedt geen formule die alle afwegingen oplost. Wel maakt hij duidelijk dat expliciet budgetdenken betere gesprekken mogelijk maakt. Het dwingt teams om keuzes te verantwoorden in termen van gevolgen, niet alleen in termen van voorkeuren. Ten derde, empirisch ontwerpen vraagt om bouwen, toetsen en herzien. Brooks benadrukt design empiricism, een empirische houding tegenover ontwerp. Daarmee bedoelt hij dat ontwerpers hun verwachtingen moeten toetsen aan de werkelijkheid. Bij complexere systemen is het zelden voldoende om vooraf alleen logisch te redeneren. Gebruikers kunnen een oplossing anders begrijpen dan voorzien, onderdelen kunnen onverwacht op elkaar inwerken en prestaties blijken pas onder realistische belasting. Daarom zijn prototypes, experimenten, evaluaties en iteraties geen tekenen van falen, maar noodzakelijke middelen om te leren. Deze gedachte is sterker dan het algemene advies om feedback te vragen. Brooks wijst op het verschil tussen een idee dat overtuigend klinkt en een oplossing die zich daadwerkelijk bewijst in gebruik. Een ontwerp moet worden geconfronteerd met concrete taken, beperkingen en fouten. Dat geldt voor een gebruikersinterface, een systeemarchitectuur en ook voor ruimtelijk ontwerp. Door vroeg te testen worden verkeerde aannames zichtbaar voordat zij diep in een project zijn ingebouwd. Tegelijk waarschuwt dit thema tegen een verkeerde lezing van iteratief werken. Steeds opnieuw aanpassen zonder richting levert geen goed ontwerp op. Empirie werkt alleen wanneer er een duidelijke hypothese, een afgebakend doel en beoordelingscriteria zijn. Anders verzamelt een team vooral losse meningen. De praktische les is dat ontwerpteams bewust momenten moeten inrichten waarop zij niet verder produceren, maar onderzoeken wat hun oplossing werkelijk doet. Zo wordt ervaring omgezet in ontwerpkennis in plaats van in anekdotes of persoonlijke voorkeur. Ten vierde, esthetiek en stijl zijn functionele onderdelen van samenhang. In dit boek behandelt Brooks esthetiek niet als een oppervlakkige afwerking die pas aan het eind wordt toegevoegd. Stijl heeft volgens zijn ontwerpbenadering een functionele rol, omdat zij orde, herkenbaarheid en samenhang creëert. In een goed ontworpen systeem voelen onderdelen alsof zij bij elkaar horen. Gebruikers en beheerders kunnen daardoor beter voorspellen hoe het systeem zich gedraagt. In software kan dat zichtbaar worden in consistente begrippen, interfaces en regels. In architectuur of productontwerp gaat het om een even samenhangende relatie tussen vorm, materiaal en gebruik. Dit betekent niet dat elegantie altijd gelijk staat aan minimalisme. Brooks bredere punt is dat ontwerpkeuzes een interne logica moeten hebben. Wanneer iedere toevoeging volgens een eigen smaak, techniek of uitzondering wordt gemaakt, neemt de cognitieve belasting toe. Mensen moeten dan steeds opnieuw uitzoeken welke regel op welk onderdeel van toepassing is. Een consistente stijl vermindert die wrijving en kan daardoor zowel de gebruikservaring als het onderhoud verbeteren. Voor ontwerpers is dit een nuttige correctie op een louter technische benadering. Een oplossing kan voldoen aan specificaties en toch rommelig, moeilijk navigeerbaar of weinig overtuigend zijn. Esthetische beoordeling vraagt bovendien om geoefende waarneming, niet alleen om meetbare eisen. Brooks verbindt deze dimensie aan vakmanschap. Ontwerpers moeten leren zien wanneer een geheel uit balans raakt en vervolgens durven vereenvoudigen of herordenen. Stijl is daarmee geen versiering, maar een manier om complexiteit menselijk hanteerbaar te houden. Tot slot, grote ontwerpers combineren vakkennis met moedige keuzes. Aan het einde van zijn verkenning richt Brooks zich op de vraag wat uitstekende ontwerpers onderscheidt en hoe zij zich ontwikkelen. Hij presenteert groot ontwerperschap niet als een mysterieus talent dat losstaat van praktijk. Het ontstaat uit technische beheersing, brede ervaring, aandacht voor gebruikers en het vermogen om een geheel te beoordelen. Wie alleen een afzonderlijk onderdeel optimaliseert, mist gemakkelijk de compromissen die op systeemniveau nodig zijn. Een terugkerend inzicht is dat betere uitkomsten vaak bolder design decisions vereisen. Dat betekent niet dat een ontwerper roekeloos moet handelen of voorkeur boven bewijs moet plaatsen. Het gaat om de bereidheid om een richting te kiezen, grenzen te stellen en alternatieven af te wijzen wanneer zij de samenhang verzwakken. In teamverband is dat lastig, zeker bij verspreide teams en complexe organisaties. Toch kan eindeloos uitstellen van zulke besluiten leiden tot een ontwerp waarin niemand nog verantwoordelijk is voor het geheel. Brooks koppelt individuele kwaliteit daarom aan de organisatie van ontwerpwerk. Teams hebben gespecialiseerde kennis nodig, maar ook mensen die integratie bewaken en besluiten kunnen uitleggen. De lessen zijn relevant voor softwarearchitecten, productverantwoordelijken en ontwerpmanagers. Zij moeten ruimte bieden voor onderzoek en kritiek, zonder de eigenaarschap van het ontwerp te laten verdwijnen in overlegstructuren. Het boek biedt geen eenvoudige methode om briljante ontwerpers te produceren. Wel maakt het duidelijk welke praktijken hun ontwikkeling ondersteunen. Namelijk veelvuldige confrontatie met echte ontwerpkeuzes, serieuze feedback en verantwoordelijkheid voor concrete gevolgen. Concluderend. The Design of Design is vooral geschikt voor softwareontwerpers. Architecten, ingenieurs, productontwerpers, ontwerpmanagers en onderzoekers die met complexe systemen werken. Lezers die een kant-en-klaar proces met vaste stappen, schablonen en meetpunten zoeken, zullen het boek minder direct praktisch vinden. Brooks schrijft in essays, en vraagt dus om aandacht voor argumenten, voorbeelden en verbanden tussen disciplines. Juist daarin ligt de intellectuele opbrengst. Het boek helpt lezers ontwerp niet te reduceren tot uitvoering, planning of techniek, maar te zien als het voortdurend afwegen van samenhang, beperkingen, bewijs en menselijke bruikbaarheid. De praktische waarde zit in de vragen die Brooks aanscherpt. Welke budgetten worden werkelijk verbruikt? Welke keuze houdt het systeem begrijpelijk? Wanneer is een prototype nodig om een aanname te toetsen? En wie bewaakt de eenheid van het geheel? Dat zijn vragen die bruikbaar blijven, ook wanneer de gebruikte technologie verandert. Vergeleken met veel ontwerpboeken onderscheidt dit werk zich door de combinatie van systeemdenken, persoonlijke ervaring met grote computerprojecten en voorbeelden buiten de informatica. Brooks probeert ontwerp niet te vangen in een modieuze methode. Hij onderzoekt eerder de blijvende spanningen die elk serieus ontwerp kenmerken. De aandacht voor esthetiek naast technische en organisatorische beperkingen maakt het perspectief breed. Daardoor is het geen handboek voor één vakgebied, maar een bedachtzame analyse voor mensen die betere ontwerpbeslissingen willen leren herkennen, beargumenteren en uitvoeren. Als je ons wilt steunen, Frederick Brooks Jr., kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!